Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 14 in het jaar 2006, aflevering 34. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 14, dus op donderdag 6 april 2006, gingen er 8 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht en daarnaast een setje verse tv-tips. In deze filmcast hoor je verder muziek van Roller Girls, Otis Redding en Gilbert & Sullivan. Rustig maar, dat doet allemaal geen zeer, beloofd. De filmcast wordt overigens exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnos, ik ben blij dat je luistert.
De premières.
Zo, 8 films in première. Daar moet toch wat voor je tussen zitten, dat kan toch haast niet anders. Het zijn ook hele aardige films hoor, over het algemeen. En heel bijzonder spul ook. Ik begin met Viva Zapatero. Is in slechts 2 zalen in het hele land te zien, dus ze verwachten er niet heel erg veel van. Maar het klinkt interessant. Het is een Italiaanse documentaire over de groeiende censuur in Italië. Iets waar wij hier niets van weten, maar wat mij niet verbaast als de eerste minister van het land ook de baas is van de helft van alle tv-zenders en gedrukte media in dat land. De film, die heel humoristisch schijnt te zijn, wordt de Italiaanse tegenhanger van Fahrenheit 9/11 genoemd. Dat is de kritische film van Michael Moore over het beleid van George Bush. En Zapatero is dan wel de Spaanse premier, maar de film suggereert dus dat Zapatero een stuk democratischer is dan zijn Italiaanse collega Berlusconi. Vandaar die titel. Een interessante film, maar vrijwel nergens te zien behalve in Amsterdam en Rotterdam. Shooting Dogs is maar in 3 zalen te zien. En deze film behandelt hetzelfde onderwerp als de prachtige film Hotel Rwanda, namelijk de genocide in Rwanda in 1994. Hotel Rwanda richtte zich op een hoteleigenaar die zijn best deed zoveel mogelijk mensen te redden. En Shooting Dogs laat ons de belevenissen volgen van een vermoeide katholieke priester, gespeeld door John Hurt, en een jonge Britse leraar die tijdens het begin van die genocide in Rwanda zijn en voor de keuze staan om te blijven en misschien nog te helpen of zichzelf te redden door te vluchten en andere mensen dus achter te laten met ernstige problemen. Het is een loodzware, maar ook heel erg goede film waarvoor kennelijk ook weinig aandacht wordt verwacht, vandaar slechts die 3 zalen. En Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul, dat is de subtitel, The Sound of Istanbul, is een Duits-Turkse documentaire in slechts 4 zalen te zien. Ja, grappig hè, als ik dat er nou eens een keer bij noem, dan heb je toch altijd een beetje een beeld van welke films wel en niet in de markt lijken te liggen. 4 zalen dus in ieder geval 2 keer zoveel als een documentaire over de Italiaanse media. Een Duits-Turkse documentaire, dat zei ik al, of liever gezegd een muziekfilm over de muziek en de cultuur van allerlei groepen die in Istanbul wonen, van Koerden tot Roma-Zigeuners. En daar zit kennelijk, hebben wij hier geen benul van, zit daar nog van alles tussenin en dat muziceert allemaal. Dus dat is een heel vrolijke film. Maar er zijn ook nog ja, echte films, zeg maar, niet het arthouse circuit. En in dat rijtje valt Final Destination 3, want die draait in 70 zalen. Dat is de grootste release van deze week. Heel simpele horrorfilm met exact dezelfde formule als in deel 1 en deel 2, want het, daarom heet het Final Destination 3. Dankzij een helderziend moment weet ene Wendy dat de achtbaan waar zij en haar vrienden willen instappen gaat verongelukken. En het lijkt erop dat ze door die vooruitziende blik hun leven gered heeft. Maar net als in deel 1 en 2 gaan die mensen 1 voor 1 alsnog dood, omdat het lot dat nu eenmaal wil. Walgelijk en stom dit soort films en heel populair. The Secret Life of Words is Spaans drama, eigenlijk getiteld La Vida Secreta de las Palabras. Ja, je steekt wat op van het inspreken van zo'n Deliac documentaire. Het verhaal van een verpleegster die haar vakantie opoffert om naar een boorplatform te gaan waar een ernstig verbrande man verzorgd moet worden. Wel met Engelse acteurs, namelijk Sarah Polley en Tim Robbins, en dus ook gewoon Engels gesproken. Maar toevallig van een Spaanse studio, te zien in 10 zalen. Nou, dat is wel ongeveer het gemiddelde voor dit soort films. En de romantische komedie van deze week, want die is er bijna elke week, komt in 49 zalen uit. En die heet Failure to Launch. Het gaat over een jonge man die niet van plan is om op zichzelf te gaan wonen, omdat hij het veel te goed heeft bij zijn ouders. Die worden het echter zat en huren een mooie jonge dame in die garandeert dat ze hem in no time uit huis weet te krijgen. Het is precies wat je verwacht, deze film, dus niet al te veel. Met Matthew McConaughey en Sarah Jessica Parker. De twee films waar ik het uitgebreid over ga hebben zijn Memoirs of a Geisha, heel bijzonder verhaal, en de Nederlandse film, ja, ik heb het ook wel eens over Nederlandse films, als ze goed zijn, en die Nederlandse film heet Sportman van de Eeuw.
Even een klein komisch clipje tussendoor, gewoon voor de afwisseling. Ik ga het in het nieuwsblokje zo meteen ook even hebben over The Simpsons. En ik vond een hele leuke mix tussen het thema van aan de ene kant de Flintstones en aan de andere kant The Simpsons. Yabba dabba doo!
Simpson, Homer Simpson. He's the greatest guy in history. From the town of Springfield, he's about to hit a chestnut tree.
Achtergronden van het filmnieuws.
Het is ook altijd wat, hè, met Russell Crowe. In 1999 heeft hij drie kerels van zich afgeslagen die hem wilden bestelen. In 2002 ging hij zelf op de vuist met een producent na de uitreiking van de BAFTA's. En dat heeft hem in dat jaar waarschijnlijk ook nog de Oscar gekost voor beste acteur voor A Beautiful Mind. En in 2005 smeet hij een receptionist een kapotte telefoon naar zijn kop. Want meneer kon zijn vriendin niet telefonisch bereiken. Waarna die conciërge ook meteen binnen was, want die kreeg $100.000 smartengeld. Nou, denk je dat Russell hier wat van geleerd heeft? Nee hoor, want nu heeft hij in Nieuw-Zeeland in een aantal drukke clubs... in het openbaar, waar zeg maar iedereen bij was en hij wist dat het niet mocht, heeft hij dus een sigaret gerookt. Meerdere sigaretten, zeg maar, op meerdere plekken. En je mag daar dus niet roken, hè? Dat is illegaal in Nieuw-Zeeland. Russell Crowe was op tournee met zijn band The Ordinary Fear of God en een getuige zegt dat er niemand problemen mee had. Ja, nou, dat zal wel weer omgekocht zijn. Maar toch, hè. Die sterren, die denken ook dat ze alles mogen. Maar gelukkig dat de pers hierop let en het aan de kaak stelt. Niet dat Russell een boete heeft gekregen of zo, maar toch. Overigens is vooralsnog niemand onder de indruk van het zangtalent van Russell. Maar niemand durft dat te zeggen. Dat snap je. Bij zo'n man, hè. Ja, dat wordt dan weer in de wereldpers uitgemeten. De man heeft een sigaret opgestoken. Dat is toch ongelooflijk. John McTiernan, de regisseur van films zoals Die Hard, Last Action Hero en The Thomas Crown Affair, is betrapt op iets heel anders, namelijk afluisteren. De FBI was bezig met een onderzoek naar de donkere kant van Hollywood en ontdekte dat John een vrij uitgebreid systeem had om telefoongesprekken op te nemen en af te tappen. En toen ze hem vroegen hoe dat zat, heeft hij gelogen. En dat was het echte probleem. Daardoor is er nu een aanklacht tegen hem ingediend door de FBI en kan hij in theorie tot 5 jaar cel veroordeeld worden. McTiernan had een privédetective ingehuurd om hem op de hoogte te houden van allerlei gebeurtenissen in Hollywood. En deze man, Anthony Pellicano, leverde onder andere opnames van telefoongesprekken van Sylvester Stallone. En ja, dan worden er nog allerlei mensen genoemd die wij niet kennen. Dat zijn dan producenten en advocaten, maar die hebben dus allemaal wel wat te zeggen in Hollywood. En heeft John fijn naar zitten luisteren. Die detective, die voor nog veel meer sterren en hun agenten werkte, heeft meer dan 120 aanklachten tegen zich lopen en kan voor bijna 20 jaar in de bak verdwijnen. En tot slot, het heeft bijna zo lang geduurd als de verschijning van de Hitchhiker's Guide to the Galaxy film, maar dat record blijft voorlopig ongebroken, die lange wachtperiode. Tenminste, als het in 2005 daadwerkelijk een bioscoopfilm van The Simpsons is. De serie begon in 1989 op Fox en draait al 17 seizoenen. Een film is er echter nooit gekomen, maar nu was er in de Amerikaanse bioscopen een korte trailer, eigenlijk meer een teaser, te zien. En die draaide voor Ice Age 2 The Meltdown. Heel kort filmpje. Wel weer eens wat anders dan een persbericht en zeker zo effectief, want die film Ice Age 2 The Meltdown is erg goed bezocht en heel Amerika heeft het dus nu over die Simpsons film die er kennelijk aan zit te komen in 2007. Maar fans hoeven niet te vrezen dat dat het eind betekent van de tv-serie, dat zag je geloof ik bij Beavis en Butthead hoor, dit is even uit mijn hoofd, maar Beavis en Butthead, die film verscheen, serie nooit meer teruggezien behalve herhalingen. Dat zit er niet in voor The Simpsons, want er komen in elk geval nog 2 seizoenen van die serie nadat de film uit is. Nou, we duimen. En tot zover de nieuwtjes.
De Roller Girls met het nummer Geisha Dreams. En je begrijpt het al, ik ga het hebben over de film Memoirs of a Geisha. Dit is het verhaal van de kleine Chio, een 9-jarig meisje uit een arm Japans vissersdorpje. Het is een paar jaar voor de Tweede Wereldoorlog en Japan heeft al kennis gemaakt met de westerse cultuur. Maar meer dan een voorliefde voor Britse maatpakken is daar eigenlijk niet van te merken. Er is ook nog echte armoede, bijvoorbeeld bij Chio thuis. Haar ouders moeten haar en haar oudere zus noodgedwongen verkopen aan een slavenhandelaar, waardoor Chio terechtkomt in Kyoto. In een geisha-huis kunnen ze wel wat kleine meisjes gebruiken als werkster. Aanvankelijk is Chio niet van plan om zich daarbij neer te leggen. Ze legt contact met haar zus, die aan een ander huis is verkocht, met de bedoeling samen te ontsnappen. Dat loopt even anders en het ziet er naar uit dat Chio's toekomst daarmee bepaald is. De eigenaresse van het huis ziet in Chio wel de kwaliteiten en de bouw van een goede geisha. En daarom begint Chio aan de opleiding, waarvoor ze onder andere moet leren zingen en dansen. dat valt slecht bij de senior geisha van het huis, de onsympathieke Hatsu Momo. Die is niet van plan om Chio de fijne kneepjes te leren, maar daarvoor wordt een deal gemaakt met een andere beroemde geisha, Mameha. En dat is een rol van Michelle Yeoh, onder andere te zien in Crouching Tiger, Hidden Dragon en Tomorrow Never Dies. Die maakt van Chio een Maiko en dat is een leerling geisha. En na een aantal jaren braaf studeren wordt Chio een echte geisha en krijgt ze ook een eigen geisha naam, Sayuri. Is het nog een beetje te volgen of... De rol van Chio wordt dus gespeeld door twee actrices. Een jong meisje en een jonge vrouw. De rest van de cast wordt gewoon wat ouder geschminkt of verdwijnt na een bepaalde levensfase van Chio gewoon uit beeld. De namen van die dames vergeet je toch meteen weer, maar neem van mij aan dat ze fantastisch spelen. Ik heb lang uitgekeken naar deze film. Niet omdat ik een of andere geisha fetish heb, maar omdat inkijkjes in de Japanse cultuur zeldzaam maar altijd interessant zijn. Een goed voorbeeld is Stupeur et Tremblement, als u mij deze wat pedant klinkende en waarschijnlijk ook slecht uitgesproken verwijzing wilt vergeven. Die gaat dan toevallig over iets anders, namelijk de kantoorcultuur in het moderne Japan, maar deed dat ook erg goed. En ik hoopte op hetzelfde bij Memoirs of a Geisha, maar die stelde me wat dat betreft een klein beetje teleur, simpelweg omdat de aandacht voornamelijk naar de karakters uitgaat. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling van een film. Dan had ik maar een documentaire moeten gaan bekijken, nietwaar? Trouwens, ik kon al dat Japans toch amper bijhouden. Eerlijk gezegd zijn een aantal details van het verhaal me ontgaan. Het is flauw om te zeggen, maar Japanners lijken echt op elkaar en zeker als ze dan ook nog hun gezicht wit poederen. Maar goed, het gaat toch meer om de sfeer dan om het verhaal. Zo zit er een sumo-gevecht in deze film, maar ook een spectaculair optreden van Sayuri waar Britney Spears nog een puntje aan kan zuigen. Een echt happy end heeft deze film trouwens niet, maar mijn idee van de beste uitkomst hoeft niet hetzelfde te zijn als het jouwe natuurlijk. In ieder geval ziet Sayuri dat vissersdorpje echt nooit meer terug. Ja, misschien heb ik te veel Amerikaanse films gezien de laatste tijd. Daar word je een beetje week van, dat zou best kunnen. Memoirs of a Geisha is een mooie film, maar het had best iets vlotter gekund. En het heeft als kern een wel erg slap liefdesverhaaltje. Je hebt me daar nog niks over horen vertellen, gewoon omdat het de moeite van het opschrijven niet waard is. Mijn nieuwsgierigheid naar het fenomeen geisha is eigenlijk niet echt bevredigd. De persmap was wat dat betreft stukken leerzamer dan de film. Daar las ik trouwens ook over alle locaties waar gefilmd zou zijn. Nou, sorry, dat is mij niet opgevallen. Ik zou hebben durven zweren dat ze de studio niet waren uitgeweest. Er is dan ook een complete Japanse wijk uit de grond gestampt, inclusief stromende rivier en een plastic kersenboom met de juiste blaadjes voor vier verschillende seizoenen. Eigenlijk ziet de film er te mooi uit. Het is alsof je door een Japans museumdorp loopt, niet door een echt dorp. Dat maakte het voor mij moeilijk om me te concentreren op het verhaal. Maar goed, datzelfde probleem heb ik in pretparken. Ik zit zo te letten op de details dat ik achteraf soms niet eens weet of ik in een achtbaan of in een bootje heb gezeten. Het is trouwens aardig om te weten dat dit verhaal is geschreven door een man. En dan niet eens een Japanner, maar gewoon een zeer vakkundige Amerikaan, een Arthur Golden. Bedenk voor je gaat ook even dat geisha's dus wel zingen en dansen, maar dat Japanners daar iets heel anders onder verstaan dan wij. Ik aarzel om het woord kattengejank in de mond te nemen, maar als botte gaijin kon ik er echt niets anders van maken. Voor heel veel mensen is dit ongetwijfeld smullen, maar voor mij was Memoirs of a Geisha het helaas net niet. En daarom wordt het cijfer een toch zeer keurige 7. Nog maar een passend plaatje, want het geisha-thema, daar kun je vrij makkelijk iets voor vinden. En dit komt uit een van de stukken van Gilbert en Sullivan, namelijk De Mikado. Ja, het komt uit een opera, maar eigenlijk merk je daar heel weinig van, want dit is een heel vrolijk liedje. Het wordt gezongen door drie jonge meisjes die vertellen hoe het is om als jong meisje in Japan te leven, waar je nog een beetje brutaal mag zijn. En daar wordt dan weer over geklaagd door gezagsdragers die vinden dat ze in het ootje zijn genomen. Ik zal je verder het verhaal van De Mikado besparen, maar luister mee naar het heel vrolijke nummer Three Little Girls.
Three little girls who all are wearing up from a lady's seminary, three from a genius tutor.
Three Little Maids, niet Girls natuurlijk, uit de Mikado van Gilbert en Sullivan. Ja, je kunt van de filmcast een hoop zeggen, maar er komen toch zeer uiteenlopende muzieksoorten aan bod. Tijd voor de tweede filmbespreking en dat betreft Sportman van de Eeuw. In het jaar 2000 kwam een raad van wijze, of in elk geval eigenwijze mannen bijeen, om de Sportman van de Eeuw te kiezen. De Friese Sportman van de Eeuw wel te verstaan. Waarom? Ach, je weet hoe dat gaat met die Friezen. Voelen zich altijd in alles tekort gedaan. En, eerlijk is eerlijk, er zijn inderdaad een paar Friezen geweest die een flinke sportieve prestatie hebben geleverd. Reinier Paping en een paar andere. Paping kwam dan uit Overijssel, bedenk ik me nu. Goed, Rintje Ritsma dan. Maakt voor het verhaal verder niet uit. Tijdens die vergadering vertelt ene Sake Viarda. Dat is een klein maar fijn rolletje voor Lou Landré, die altijd vastzit aan het imago van Shaki uit Vlodder. Hij vertelt het levensverhaal van Tijke Jongsma, volgens hem de ultieme Friese sportheld. En wat deed Tijke? De Elfstedentocht achterstevoren? Van Stavoren naar Texel gefiedeljept? Nee, dat is het hem nou juist. Tijke was kampioen in iets waar vrijwel niemand respect voor heeft. Paalzitten. Of zoals dat in het Fries heet, peelzitten. Dat komt zo. Als kleine vent, zoon van een arm keuterboertje dat zich letterlijk een breuk werkt voor een rijke grondbezitter, wordt Tijke zonder zijn inspraak ingeschreven voor een wedstrijdje paalzitten. Zijn schoolmeester vindt namelijk dat hij daarbij het minst in de weg loopt. En zo ontdekt Tijke, als jonge knaap gespeeld door Sipke Visser, dat hij aanleg heeft om de beste paalzitter ter wereld te worden. Zitten zoals Tijke, dat kunnen er maar weinig. En denk nu niet dat het een kwestie van uren of zelfs maar dagen is. Een week is peanuts. Een maand doet hij fluitend. En pas na een maand of twee, waarbij hij dus echt geen seconde van die paal komt, al laat de film discreet buiten beschouwing wat daarbij de sanitaire consequenties zijn. Nou, na een maand of twee gaat Tijke eens verzitten. Er komt natuurlijk wel af en toe een roeiboot langs met wat te eten. Gek genoeg zie je dan nooit witte vierkante velletjes aan de roeispaan hangen. Maar zo erg vond ik dat niet. Ik ben wel de laatste om Nederlandse cineasten aan te moedigen om dat realistisch in beeld te brengen. Overigens is het, en daar heb ik nooit bij stilgestaan, een competitiesport, dat paalzitten. Er worden een stuk of 10 palen in het water gezet, de deelnemers gaan zitten en wie dat het langst volhoudt, die wint. Tussen de laatste twee is het dus altijd extra spannend en begint ook vaak een psychologisch spel. Met een staaltje onvervalste Friese logica bedenkt Tijke dat hij door een beroemd paalzitter te worden vast wel eens door een krant geïnterviewd zal worden. En dat is mooi, want dan kan hij meteen eens klagen over de gemene grondbezitters die hun boeren zich kapot laten werken, zoals bij zijn vader gebeurde. Tja, ik denk dat er makkelijkere manieren zijn. Ik noem eens wat, een persberichtje of iets met een spandoek. Maar dit zijn Friezen, vergeet dat niet. Het zoontje van die rijke boer, Rintje, is Tijke's aartsrivaal. Rintje heeft alles wat zijn hartje begeert en loopt dan ook altijd in een smetteloos wit pak rond. Maar één ding hoort daar niet bij, Tjitske, het leukste meisje van het dorp. Zij valt namelijk op de eigenwijze Tijke, die verder bepaald niet moeders grootste trots is, aangezien hij werkelijk niets anders doet dan paal zitten. Hij pakt op zijn minst een paar uur per dag als training, maar er zijn natuurlijk ook wedstrijden. We volgen het leven van Tijke, Rintje en Tjitske, die steeds ouder worden en dan ook door een jonge en een volwassen acteur dan wel actrice gespeeld worden. Dat lijstje ga ik niet helemaal opnoemen, maar er is prima gecast, zowel op acteertechniek als op uiterlijk. Er wordt trouwens Fries gesproken, dus deze film is zo goed als geheel van ondertiteling voorzien. Dat dialect, Fries is geen taal, laat je niks wijsmaken, is namelijk nogal lastig te volgen. Niet eens zozeer omdat de woorden anders zijn, maar meer omdat het nu eenmaal geen extravert volkje is en ze dus allemaal nogal mompelen. Geeft niks, na een kwartiertje krijg je er lol in en aan het eind van de film heb je die ondertiteling zelfs nauwelijks nodig. Overigens viel het me op dat op een van die palen een heuse neger zit. Een neger, anno 1950, op het Friese platteland, bij een paalzitwedstrijd. Maak dat de kat wijs. De jonge Tijke, inmiddels gespeeld door Jochem ten Haaf, maakt kennis met een journalist die hoort over zijn ideeën met betrekking tot de arbeidsverhoudingen op het Friese platteland en hem daarom het boek Das Kapitaal geeft. Aangezien Tjitske al lang gezien heeft dat Tijke nooit de handen uit de mouwen zal gaan steken en dus toch maar met Rintje trouwt, gaat Tijke naar Leeuwarden en maakt daar kennis met de lokale communistische partij. Die hebben de partijkas leeggezopen, zoals alleen rooien dat kunnen, en Tijke raakt betrokken bij een bankoverval. Daarvoor moet hij de bak in, maar zelfs daar kan hij het paalzitten niet laten. En dan bedoel ik niet het klassieke gevangenispaalzitten, waar Mohammed Bouyeri tegenwoordig, met een beetje mazzel tenminste, zoveel ervaring mee heeft. Nee, Rintje is de mascotte van de gevangenen en die steunen hem dan ook bij zijn aanval op het wereldrecord. Hij heeft toch tijd zat, nietwaar? En zitten is zitten, op een paal of niet. Maar toch blijft de strijd tussen hem en Rientje hem parten spelen. De rode draad van het verhaal is de verhouding tussen Take, Tjitske en de eigenlijk nogal tragische figuur Rientje, die het toch ook niet kan helpen dat hij rijk geboren is. En dat klinkt kleffer dan het is. Om je de waarheid te zeggen, vond ik zelden een liefdesverhaal mooier en spannender. En ik ben dus de filmcriticus die wel de koning der kneukfilms wordt genoemd, ja? De aftiteling is, erg optimistisch, geheel Engelstalig. En ik denk ook dat deze film buiten de grenzen wel op belangstelling mag rekenen. Als Nederlands product is het wel weer een relatief sober verhaal, maar wij maken nou eenmaal geen films zoals Mission Impossible of Jewel of the Delta Works. Geeft niks. Sportman van de Eeuw is puur Nederlands en vooruit dan maar ook nog eens onvervalst Fries. Voorlopig is Sportman van de Eeuw voor mij de Nederlandse film van het jaar. Ook mooi, maar het is pas april natuurlijk. Sportman van het jaar krijgt een 8. Tijd voor muziek en ik moet iets opbiechten, want bij Sportman van de Eeuw, geweldige film, zit ook hele mooie muziek. Maar ik vond eigenlijk dat het een eigen liedje moest hebben, een eigen theme song, laat ik het dan zo zeggen. En ik kreeg inspiratie. Ik ben de studio ingedoken samen met de Joekeloerissen. Niet omdat ze nou zo goed zijn, maar omdat ze zo ontzettend goedkoop zijn. En ik kwam op deze, ja, laten we het parodie noemen of variatie op het nummer van Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding. En ik zal meteen als eerste toegeven dat ik niet helemaal bij stem was. Maar volgens mij, met een beetje poetsen en als dan iemand die wel kan zingen doet, zou dit een geweldig begeleidend nummer kunnen zijn bij Sportman van de Eeuw.
Zit hier op een beel, mevrouw. En wat u denk ik weten wou. Kom u wel nou aan beneden. En hoe doe je dat met de wc? Maar ik zit hier goed, meneer. Nee, u schijnt er mooi daar niet meer. Op een peil een griepskerkerveen en ik kijk zo'n beetje om me heen. Ben hier op een peil gaan zitten, want ik had niks beters te doen. En ik kan hier zelfs nog sliepen, wie het vol had krijgen de poen. Tjitske holt nog steeds van mij. Kijk, daar kom ze met een roeiboot voorbij. Op een peil in de Griek kijk er wind. En ik kijk zo'n beetje om je heen. Tjitske vindt er niks meer aan. Ze zegt ze gaat toch veel, je hebt een man. Maar ik zit op een top van een paal in het Haringsmaakkanaal.
Zit hier op een paal, mevrouw. En wat u denk ik weten wou. Kom je nou nog naar beneden? En hoe doe je dat met de wc? Maar ik zit hier goed, meneer. Nee, u ziet me daar beneden niet meer. Op een paal in Griekskerkerveen. En ik kijk zo'n beetje om me heen.
Ben hier op een paal gaan zitten, want ik had niks beters te doen.
Hij zit te fluiten. Het is een fluitstukje, denk ik.
Nou, ik zit te fluiten. Dat is wel heel bekend. Dat wordt er gefluit op een rebo. Dat
is een compleet
fluit. Allereerste fluitliedje.
Het is niet eens van dit. Het is van Baantje.
Ik dacht, het is Baantje. Er staat hier fluiten, dan fluiten.
Ja, maar dan fluit je toch geen Baantje.
Ja,
maar
dan
fluit
je
niet fluiten. Want er wordt hij helemaal niet gefloten.
Het is altijd hetzelfde als je met die mannen de studio in. Het wordt altijd een puinhoop. Ik weet ook niet hoe dat zit, maar de prijs is er ook naar, denk ik dan maar. Nog één rubriekje en dan ben je er weer vanaf. Ik zal ook verder niet meer gaan zingen, beloofd. En dat worden de tv-tips.
De tv-tips voor volgende week.
Ik heb een thema deze week in de tv-tips, namelijk lekker slechte films.
In de nieuwtjes vertelde ik je dat er nu toch eindelijk een Simpsons film aan zit te komen, maar van een andere jeugdzonde van mij, namelijk Knight Rider, is al jaren geleden een film gemaakt. En oh, wat viel dat tegen. Knight Rider 2000 uit 1991 is een ontzettend slechte film geworden die zich afspeelt in de toekomst. En wel de toekomst die voor ons inmiddels al 6 jaar geleden was. De bekende tv-serie liep trouwens tussen 1982 en 1986, dus de film was niet de aanleiding voor de serie, maar andersom. Toch is het verhaal opgebouwd als een prequel, dus we zien weer hoe een politieman na een gruwelijk ongeluk en een hele lange operatie een nieuwe identiteit krijgt, namelijk Michael Knight, en een nieuwe auto waarmee hij misdaad gaat bestrijden. Als je fan van de serie was, dan mag je hem eigenlijk niet missen, al is het gemiddelde cijfer op de Internet Movie Database dan een 4,4. Maar ik ga toch kijken, ja, ik weet het, ik ga toch kijken. Knight Rider 2000, zondag 9 april, 6:55 bij Veronica. En maandag tip ik 2 films. Striptease uit 1996 met Demi Moore is ook al zo'n gehate film, een 3,4 gemiddeld op de Internet Movie Database. Maar ja, het barst van de tieten in deze film over een vrouw die de voogdij over haar kind verliest en daarom in een nachtclub gaat dansen om geld te verdienen voor een advocaat. En dan hadden ze ook nog het lef deze film een jaar na Showgirls uit te brengen en die film die is echt afgekraakt. Maar goed, 10 april om 8:30 bij Veronica, Striptease. En als je nu al weet dat je schoonmoeder dan naast je op de bank zit, kijk dan maar naar iets met minder tieten, laat ik het dan zo zeggen. Entrapment met Sean Connery en Catherine Zeta-Jones als kunstdieven die tijdens het Millenniumfeest in Kuala Lumpur een inbraak willen plegen in de Petronas Towers, het hoogste gebouw ter wereld. Althans toen, ik weet niet of dat nog zo is. Entrapment, maandag 10 april om 8:30 bij SBS 6. Oké, nog één pokkenfilm dan. The League of Extraordinary Gentlemen is een enigszins mislukte verfilming van een toch al bizar stripboek van Alan Moore. En dat is overigens ook de bedenker van het verhaal waar de film V for Vendetta op gebaseerd is. En ook met die verfilming was Alan Moore niet tevreden. Nou, met The League of Extraordinary Gentlemen was hij ook niet blij. Wat een titel overigens. The League of Extraordinary Gentlemen is een verhaal waarin allerlei fictieve karakters, van kapitein Nemo tot Sherlock Holmes en van een vampier tot Dorian Gray. En als je niet weet wie dat was, ga je schamen en zoek Oscar Wilde eens op in de Wikipedia. En ik schreef in de tijd in mijn review op warnas.net, net zo onzinnig als de X-Men, maar iets intelligenter. En ik had er een 6 voor over, maar dat is gebaseerd op bioscoopbezoek, hè. Voor op tv is dit echt best geinig, want al die fictieve helden moeten de wereld gaan redden van, hoe kan het ook anders, een boef. Met Sean Connery, ook dat nog, maar niet als boef. The League of Extraordinary Gentlemen komt er elke keer toch vlotjes uitrollen. Heeft u het gemerkt, ja? Vrijdag 14 april om 8:30 op RTL 5. En al deze tv-tips staan ook in de nieuwsbrief, waar je lid van kunt worden via filmcast.nl. En tot zover de tv-tips. Allemaal, weer die piano. Wat gaat dat snel? Dit is alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen altijd nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net. En als je lid wordt van de filmcast mailinglist, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste filmcast online staat. En dat regel je op filmcast.nl. Ik neem afscheid van je met een bijzonder plaatje. Nou ja, bijzonder, misschien ken je het wel. Het is Good Love, gezongen door Chef uit South Park. En dat is dan weer de stem van Isaac Hayes. En dat was een beetje een relletje in de South Park scene. Nou ja, zou er zoiets zijn als een South Park scene? In ieder geval, Isaac Hayes is uit die serie geschreven, omdat hij opeens ging mopperen over het feit dat Scientology belachelijk werd gemaakt. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen al belachelijk gemaakt in al die jaren dat South Park al draait. Daar heb je Isaac Hayes nooit over gehoord. Dan ging het opeens over Scientology. En toen ging hij moeilijk doen. Nou, ze hebben hem er ogenblikkelijk en met een grote boog uitgezet. Ook heel definitief, dat karakter van Chef gaat dood op een manier. Daar lusten de honden geen brood van. Maar hij heeft wel één heel erg leuk liedje gezongen. En dat wil ik dan nog een keer draaien. Het is het nummer Good Love van Chef. Ik vond het leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Filmcast. En hopelijk tot volgende week.
Solidified and qualified to do anything your heart can stand. It all depends on you. I'll turn your world upside down. I'll blow your mind to pieces. You'll recommend me to your mama, your sister, your aunts, and your nieces. Listed in the yellow pages all around the world. 30 years.
serving queen, I'm gonna share my crown. But if the line is busy, don't freak out or get nervous. Just keep on dialing again and again until you get some service. Call Good Love 69969. Good Love 69969. Good Love 69969. I'll send your temperature higher, just like a ball of fire. Now listen to me, baby. Let your finger do the walking. I know Chef is talking and he loves it. Chef, I'm back though, man. And I do the things your man failed to do. Now, I don't know, but I've been told by a player hater that my bedroom is a disguise for a freak incubator. So if you see a fine young woman that can't be satisfied, send her over to my stable. I'm a horny junk that loves to ride. So call Good Love 69969. Good Love 69969. Good Love 69969. It ain't how good I make it, baby. It's how I make it good. Call my number. Call on me. Love Gravy Train. I ride you on it.